Dit is CCE voor onderweg. De beste verhalen, praktijkvoorbeelden en artikelen van Centrum voor Consultatie en Expertise. Je luistert naar een artikel. Kijken naar het levensverhaal geeft altijd winst.
Kijken naar het levensverhaal geeft altijd winst. Hoe belangrijk is iemands levensverhaal in de zorgverlening? Kan het levensverhaal probleemgedrag verklaren? Voor CCE-consulent El Steunen is het levensverhaal de echo die altijd meedoet. Iemand is zijn levensverhaal. Oh, mevrouw is al 30 keer verhuisd. Ja, dan snap ik wel dat ze zich niet wil binden. Tijdens een van haar consultaties in de ouderenzorg wordt El Steunen, CCE-consulent en mede-eigenaar van Teams aan Zet, door een passerende bewoner in de gang tot stilstand gedwongen. Dreigend en boos roept de man herhaaldelijk dat ze zich niet mag bewegen, stil moet blijven staan en moet uitkijken. Het duurt in totaal zo'n 3 minuten. Minuten waarin het voor Els duidelijk wordt dat de man niet in het hier en nu was. Ze vertelt: "Ik luisterde en volgde zijn bevelen op, maar voor veel zorgmedewerkers is 3 minuten stilstaan geen optie. Ze zijn daar veel te druk voor. Tegen de zorgmedewerkers die niet luisterden werd door hem nog wel eens fysieke agressie gebruikt en daarom werd CCE ingeschakeld." Als Els het voorval met het team van zorgverleners bespreekt, krijgt ze als reactie dat hij dat altijd doet en dat hij nu eenmaal agressief is. Els ziet dat anders, vertelt ze. Ze gelooft er niet in dat iemand nu eenmaal agressief is en zonder reden probleemgedrag vertoont. Dus gaat Els samen met het team op zoek naar antwoorden. Wat weten we eigenlijk van deze meneer? Wie is hij? Wat zijn belangrijke gebeurtenissen in zijn leven geweest die bepalend kunnen zijn voor dit gedrag? Het team wist dit niet. Tot we met de broer van de man spraken, meer te weten kwamen over de levensgeschiedenis en te horen kregen dat het wel eens om een oorlogstrauma zou kunnen gaan. De man zat vroeger in het leger en moest mijnen opsporen. Toen viel bij ons allemaal het kwartje. In zijn beleving was de man ons aan het beschermen op zulke momenten. Wat logisch, dachten we. Dat is precies wat je met in kaart brengen van het levensverhaal bereikt, vervolgde Els. Meer begrip, meer compassie. Maar ook meer erkenning voor hoe iemand is, omdat je kijkt naar grote gebeurtenissen in het leven die iemand vanuit zijn of haar socialisatieproces kenmerken. Wat maakt dat iemand altijd aan het zorgen is, kritisch is of commandeert? Weten we voldoende van het leven van een cliënt om bepaald gedrag, bijvoorbeeld probleemgedrag, te verklaren? Wat weten we eigenlijk echt van de mensen aan wie we zorg verlenen? Oh, mevrouw is al 30 keer verhuisd. Ja, dan snap ik wel dat ze zich niet wil binden. Aldus Els. Uit ervaring weet Els dat het vaak voorkomt dat zorgverleners niet zoveel weten over hun cliënt of de bewoners. Althans niet over levensbepalende gebeurtenissen of hoe iemand gesocialiseerd is. Stel maar vragen, is haar advies. Wees nieuwsgierig en vraag door. Vragen stellen is niet brutaal. Els geeft daarbij tips, hoewel het wel netjes is om het even voor te leggen. Vindt u het goed dat ik wat aanvullende vragen stel? Vaker geeft het eerder erkenning en een goed gevoel dan dat het als vervelend ervaren wordt. Iemand wordt gezien en gehoord. In de ouderenzorg zijn zorgprofessionals gewend om de levensgeschiedenis van iemand op te halen. Omdat iemand binnen de ouderenzorg vaak van een onafhankelijke in een afhankelijke situatie komt. Medewerkers in deze sector worden hierin geschoold, geeft Els aan. Toch merkt ze dat het meer een formaliteit is geworden en dat er voor nieuwsgierigheid vaak weinig ruimte is. De informatie over de levensgeschiedenis in het dossier is vaak sumier of oppervlakkig. Dat mevrouw broers, zussen en kinderen heeft, zegt niet zoveel. Maar weet je hoe de band met de familie is en de band tussen de familieleden onderling? Wat doet het systeem hierin en welk gedrag zien we hieruit voortkomen? Wat vertelt dat gedrag ons? Als je op die manier kijkt, dan heeft het levensverhaal altijd meerwaarde. Dan is het niet langer een formaliteit. In de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg ligt de focus op begeleiding en behandeling. Waardoor het ophalen van de levensgeschiedenis niet standaard plaatsvindt, ervaart Els. Maar ook hele jonge kinderen hebben al een levensverhaal. Ze vertelt over een jongetje van 3 jaar oud met het syndroom van Down. Een jongetje dat veel agressie vertoonde bij lijfelijk contact. Bijten, krabben, slaan, spugen. Het orthopedagogisch dagcentrum en ouders schakelen ten einde raad CCE in. Els voert de gesprekken. Het jongetje blijkt te vroeg geboren, maandenlang in een couveuse te hebben gelegen en in de eerste week van zijn leven al meerdere operaties te hebben ondergaan. Els vertelt, elke keer als de ouders en de grootouders op bezoek kwamen in het ziekenhuis, hadden ze lijfelijk contact met het kindje dat in de couveuse lag. Dan liet ze hem tegen hun hand liggen. Maar later thuis wordt hij steeds agressiever, bijvoorbeeld als hij op schoot zit. Els vertelt dat ze er in de consultatie samen achterkwamen waarom zo'n klein kindje agressief reageert op aanraking. Uiteindelijk ontdekten we dat hij pijn en fijn bij elkaar had gebracht. In het ziekenhuis was het fijn om tegen de hand aan te liggen. Maar de behandelingen deden pijn. Aldus Els. Thuis en op het orthopedagogisch dagcentrum was het op schoot zitten fijn, maar voor hem kon dat niet bestaan zonder de pijn. En omdat hij van niemand een negatieve reactie of pijnlijke prikkel kreeg, moest hij daar zelf iets aan doen. Vandaar dat hij bijvoorbeeld ging krabben. Els en de betrokkenen onderzoeken dit idee en proberen de associatie te veranderen. Dat doen ze door elke keer als hij heel even op schoot zit, net voordat hij zou gaan krabben, van schoot afgaat. De periodes dat hij op schoot kan zitten worden na verloop van tijd steeds langer. Hij leerde fijn en pijn te scheiden. Binnen een paar maanden nam dat negatieve gedrag extreem af. Fantastisch! Het levensverhaal van iemand kan niet alleen helpend zijn als er al probleemgedrag is geconstateerd. Het kan probleemgedrag ook voorkomen. Els geeft een ander voorbeeld. Sommige mensen houden er niet van om gezamenlijk te eten, maar moeten dat wel als ze in groepsverband wonen. Waarom? Omdat het zo gezellig is? Misschien ervaart de persoon die heeft bedacht om samen te eten dat zo, maar deze andere bewoner niet. En kost het hem of haar juist alleen maar energie en frustratie? Als je dit weet en je laat iemand apart eten, dan voorkom je ellende. Els illustreert met dit voorbeeld dat de persoonlijke waarde die we aan bepaalde situaties, handelingen of rituelen hangen van invloed is. Els vertelt daarover, apart eten is niet zielig. Deze persoon hoeft niet apart te zitten, hij of zij wil apart zitten. Dat is een verschil. Dwing je iemand wel om gezamenlijk te eten, dan is het logisch dat deze persoon gaat ageren. En naarmate je iemand vaker dwingt, wordt het gedrag negatiever. Maar of dat samen eten een probleem is, daar kom je alleen achter als je je verdiept in de persoon. Vraag jezelf dus af, wat moeten we weten om een goede aansluiting te vinden en de juiste begeleiding te creëren? In al haar consultaties is het levensverhaal als het ware een echo die continu meedoet, vertelt Els. Iemand is zijn levensverhaal en dus moet dat volgens haar een plekje krijgen in het dossier. Maar wel op zo'n manier dat een verzorgende zo snel mogelijk de kern van het levensverhaal te pakken krijgt. Hoe de vastligging plaatsvindt is afhankelijk van de manier waarop een zorgorganisatie de rapportage en een zorgdossier heeft opgebouwd. En van de werkwijze binnen een team. Net zoals het per team of per cliënt kan verschillen hoe je een levensverhaal ophaalt. Bijvoorbeeld door het stellen van vragen, door het opstellen van een tijdlijn of door een reconstructie van het socialisatieproces. Belangrijke voorwaarden zijn dat het levensverhaal compact is en bestaat uit highlights uit iemands leven die van invloed kunnen zijn op het gedrag. Volgens Els zijn dat zeker geen driekantjes tekst, omdat geen zorgmedewerker tijd heeft om dat te lezen. Bovendien is het van belang wat een cliënt wel en niet wil laten opnemen in zijn dossier. Soms willen mensen wel iets aan mij vertellen, maar willen het niet in het dossier, vertelt Els. Ik vraag dan of ik een opmerking in het dossier mag zetten, dat iemands levensverhaal belangrijk is voor de begeleiding en dat begeleiders daarnaar mogen vragen. Als er verwanten zijn en ze willen meewerken aan een levensverhaal, dan is dat mooi. Dit kan weer andere en nieuwe inzichten geven. Maar soms ook niet, waarschuwt Els. In bijvoorbeeld de jeugdzorg hebben kinderen soms veel problemen met verwanten. Dan is het niet altijd verstandig om hen samen in een kamer te zetten. Els adviseert om niet alleen bij nieuwe cliënten het levensverhaal op te halen, maar sowieso bij alle cliënten meerdere keren per jaar. En juist ook bij de mensen die al langer binnen een organisatie wonen. Dan is het niet alleen kijken naar het persoonlijke levensverhaal, maar ook naar het levensverhaal van die persoon binnen de organisatie. Geheid dat dan kwartjes gaan vallen waarom bepaald gedrag wordt vertoond. Dat is niet een kwestie van harder werken, maar anders werken, nuanceert zij. Werken vanuit de relatie in plaats vanuit de instrumenten. En dat is vaak juist wat zorgmedewerkers willen. Daar draait het om in de zorg. Je gaat anders kijken en doet een persoon daar veel meer recht mee. Dat is zo essentieel, voor iedereen, maar helemaal voor mensen in afhankelijke relaties. Het levensverhaal is niet dé oplossing voor probleemgedrag, maar kan zeker een bijdrage leveren aan het verminderen ervan.
Dit verhaal nog eens rustig nalezen? Ga naar www.cce.nl/podcast of kijk in de show notes. Volg Centrum voor Consultatie en Expertise in je favoriete podcast-app door je te abonneren op ons kanaal. Ook zijn we benieuwd naar wat je vindt. Praat mee in de reacties en deel je waardering. Zo help je anderen deze podcast ook weer beter te vinden. En bouwen we samen door aan expertise.